kanker. Een onverwachte gast die aan je deur klopt. Eén dat je lijf doet tegensputteren en je hoofd op hol doet slaan. In deze podcast zal het gaan over angst, onrust, chemotherapie en de dood. Maar ook over hoop, de liefdevolle ondersteuning van mensen en de vele vormen van levenslust na een kankerdiagnose. Ik ben Yamina Crossa van het VUB Yamina Crossa Fonds voor Kankeronderzoek. Nadat Tine Maanhout en Sylvia Brouwers het boek schreven Het is kanker, wat nu? Nodigde ik ze uit om host te zijn van deze podcast. Deze podcast kon gemaakt worden dankzij de warme en waardevolle samenwerking van het VUB Yamina Crossa Fonds en de AFAS Foundation.
Oh, wat een gesprek weer met Yamina. Enkele rake opmerkingen die ze daar maakte.
Ferme madame, die veel weet over het netwerk en daar ook open over durft praten. Dat is heel fijn.
Ja, absoluut. En gek ook weer hoe dat zo moeilijk is om die hulp te vragen en te bieden. Hè?
Ja, ik herken dat wel hoor. En terwijl ik wel iemand ben die daarop doet. Dus het is heel tof dat Yamina dat nog eens wil benadrukken hoe belangrijk dat is. Ja. Hulp te vragen, hulp ook te praten met mensen uit het netwerk en te zien... Vaak ook waarom dat mensen reageren, hoe dat ze reageren. Ja.
Ik ga zeker met die concrete tips aan de slag.
Absoluut.
Dat is een zekerheid. Ja. Want inderdaad, in de aflevering die we zo meteen gaan horen, dan gaat het niet over de patiënt, maar eigenlijk over de anderen. Hè. De partner, het kind, de buur.
Heel belangrijk. Blijven vaak in de kou staan.
Absoluut. Ja. Want iemand van wie je houdt zien lijden, dat is confronterend. Niet weten hoe alles afloopt. Mm-hmm. Dat is slopend. Dus heel belangrijk om hen ook mee te nemen in ons podcastverhaal.
Zeker.
En natuurlijk, met wie anders dan Yamina Crossa kunnen we het over dit thema hebben. Ze schreef net nog het boek Ik kan niet netwerken. Yamina heeft de voorbije jaren enorm ingezet op de kracht van dat netwerk. Met haar VUB Yamina Crossa Fonds maakt ze zo het verschil op de verdere ontwikkeling van kankeronderzoek samen met professor Dr. Damia Lawi. En met Benetit is ze ook de bezieler achter de terugbetaling van borstreconstructies. Sinds 2016 gebeurt dat ook effectief. Een enorme verwezenlijking. De rode draad in wat Yamina doet, is steeds de mens. En dan vooral hoe we elkaar echt kunnen ondersteunen. Kleine beetjes helpen en daar zal ze ons vandaag ook heel veel over kunnen vertellen.
Ja, geniet van het gesprek.
Welkom Yamina. Super fijn dat we met jou deze aflevering mogen maken. We gaan zo meteen nog wel even hebben over waarom van de podcast, maar eerst toch wel een andere vraag. Het internationale symbool voor kanker is de krab. We zijn heel erg benieuwd met welk dier dat jij kanker associeert.
Als ik daarover nadenk, dan denk ik aan een... het zal heel raar klinken misschien, aan een flamingo. Een flamingo jong, want zo begint een flamingo. En wanneer een flamingo jong is, dan is die grijs en nog niet roos, hè, natuurlijk. En dat is voor mij hoe dat kanker begint, klein en grijs en donker en zo'n een ding daar. Wat is dat dan uiteindelijk? Maar voor mijn leven persoonlijk, mijn verhaal persoonlijk, zal ik zeggen, is dat uiteindelijk uitgegroeid. Het pluizige, het grijze is weggegaan en heeft zich vervangen in een roos creatuur. Dat in mijn leven zit en dat soms lastig is en soms fijn, omdat ik bijvoorbeeld met deze podcast ook wel iets kan betekenen voor anderen. Dus voor mij is dat nu een roze flamingo. Ja. Dat eigenlijk heel grijs en donker begonnen is. En dat is wat ik nu aandacht.
Ja, dat is een hele mooie vergelijking. Dank je wel, absoluut. Eerst en vooral, Yamina, ongelooflijk bedankt om deze podcast aan Tine en mezelf toe te vertrouwen. Het is toch een onderwerp waar je zelf al heel intens mee bent bezig geweest. Dus heel fijn dat je dat ook wou of kon doorgeven. Je wilde deze podcast wel heel graag maken, hè? Kan je ons even uitleggen waarom?
Ja, ik wou die heel graag maken. Eerst en vooral wil ik zeggen dat de eer is aan jullie. Het is omwille van jullie parcours dat ik met een gerust hart dit in jullie handen kon geven. Dus dat wil ik toch wel gezegd hebben. De reden waarom de podcast er echt voor mijn gevoel moest komen, is dat ik door mijn eigen ervaring en door de ervaring binnen Benetit en mijn fonds, ik heel regelmatig werd gecontacteerd door mensen uit mijn netwerk of uit het bredere netwerk, die mij lieten weten dat hun zus, tante, nicht, vriendin, collega de diagnose borstkanker had gekregen en die dan altijd vroegen van, mogen die u eens bellen? En ik heb altijd gezegd van, ja, dat kan, omdat ik het belangrijk vind om mijn eigen ervaringen te delen. Voor mij is dat een beetje een manier ook om mijn eigen leed zin te geven, als ik de ervaring kan delen. Maar wat ik merkte eigenlijk, is dat van al die mensen waar ik van zei van laat ze maar bellen, en ik had de drempel echt heel laag gelegd, want mensen konden bellen, maar ook sms'en via WhatsApp of Instagram of Facebook Messenger, noem maar op. En dan merkte ik toch dat 80% van die mensen mij niet contacteerden. Wat ik ook constateerde, is eigenlijk dat de 20% die mij wel contacteerden, dat die heel veel hadden aan dat gesprek. Dat was voor mij altijd een gesprek van een uur en een half ongeveer. En dezelfde vragen kwamen altijd terug. De angst die je overvalt met de diagnose, wat komt er op mij af, hoe is dat voor u geweest, de amputatie, de reconstructie. Dus ik zag dat altijd hetzelfde terugkwam. En ik zag ook dat die 20% die mij wel contacteerden, dat die daar heel veel deugd van hadden. Ik heb letterlijk één dame kunnen spreken die initieel zei van ik ga de behandeling niet doen, want ik ga dat niet aankunnen. En die eigenlijk door het gesprek dat eigenlijk gestart was met zij die aan de lijn was al huilend, hebben wij ingehaakt terwijl dat zij heel luid aan het lachen was. Want ik denk dat het vaak is dat als je de diagnose krijgt, overvalt u een enorme angst, een toekomstbeeld waar je niks kunt bij voorstellen, maar waar je echt heel bang voor bent. En zo'n gesprek zorgde er altijd voor dat die angst behapbaarder werd, realistischer. En die dame in kwestie heeft haar behandeling afgerond en het gaat daar nu heel goed mee. Wat niet het geval zou zijn geweest als ze effectief haar behandeling niet had ondergaan. Ja. Dus toen heb ik gedacht van, oké, ik moet iets doen om die 80% die geen contact opneemt, om weet ik veel welke redenen, om ervoor te zorgen dat die informatie wel kunnen krijgen. En zo is het idee ontstaan van de podcast.
Ja, en inderdaad, die vele gesprekken zijn de inspiratie geweest voor de afleveringen die wij samen mogen maken. Vandaag gaan we het hebben over het netwerk.
Ja.
Een van de eerste dingen die je zei toen we het daarover zouden hebben is, we zijn zo Vlaams, we durven geen hulp vragen.
Ja.
Wat bedoel je en wat zouden we dan eigenlijk beter wel doen?
Ja. Wel, ik bedoelde dat eigenlijk in de Vlaamse cultuur, als je aan 100 mensen zou vragen van deze persoon in jouw netwerk heeft hulp nodig, wil je die helpen? Ik weet zeker dat 100 mensen ja zeggen. Die willen direct helpen. Maar als het omdraait en jij bent degene die hulp nodig hebt, wij gaan die hulp niet vragen. Wij willen liever helpen dan geholpen worden. En ja, dat vind ik heel jammer, want er is een gemiste kans. Zowel voor jezelf, omdat je hulp nodig hebt, maar ook omdat de mensen die rond u staan en die u graag zien, die willen echt iets van betekenis voor u doen. Maar als ze niet weten wat dat ze kunnen doen, ja, dan is het heel moeilijk. En dan kun je soms in een situatie komen dat je contact verliest met bepaalde mensen, omdat sommige mensen voelen zich niet comfortabel om, om iemand te contacteren die ziek is, wat ook heel jammer is. Maar er zijn allemaal wel tips en tricks die we daar zeker zelfs nog zullen over zeggen. Maar ja, dus dat is het Vlaamse karakter misschien, dat wij niet zo happig zijn om hulp te vragen.
Is dat typisch Vlaams of is dat ook eigen aan een ziekte als kanker? Zijn we misschien soms beschaamd dat we die ziekte hebben of waarom vragen we geen hulp? Waarom
ik denk dat echt veel breder is. Ik denk dat dat algemeen is.
Ja.
Ik denk dat dat echt algemeen is als het gaat over allerhande onderwerpen. Ik kan hier van alles opsommen, maar ik denk dat dat niet alleen beperkt is tot kanker of tot ziekte in het algemeen. Ik denk dat mensen bang zijn om andere mensen tot last te zijn. Terwijl, als je zelf hulp zou vragen aan hen, zij dat direct wel zouden doen.
Ja, absoluut. In de gesprekken heb je ook geregeld hele goede tips gegeven. Eén daarvan begint al bijvoorbeeld bij vraag tenminste al iemand mee naar de consultatie.
Ja.
Om maar met één ding te starten waar je een hulpvraag kan stellen. Dat was wel een belangrijke.
Ja, ik herinner mij bij mijn eigen diagnose. In mijn geval was het absoluut niet zeker dat het borstkanker zou zijn. Ik denk dat mijn arts zelfs mij een mammografie heeft laten doen om mij gerust te stellen, want er was eigenlijk absoluut geen reden op mijn 38 jaar dat ik borstkanker zou hebben. En ik moet zeggen dat er verschillende mensen uit mijn netwerk hebben gezegd van we willen met u meegaan. Iemand wou zelfs verlof nemen en ik dacht nee, dat moet je wel niet doen. Ik ga wel alleen. Maar het resultaat was echt wel dat ik toen ik uit die consultatieruimte kwam na de mammografie en een punctie, want er was wel degelijk iets verdacht te zien, dat ik echt eenmaal in shock was in Sint-Augustinus ziekenhuis. In de hal ben ik even moeten gaan zitten. En ik had klappertanden van de stress. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En toen dacht ik van, damn, waarom zit ik hier nu alleen? En dat is echt een tip die ik altijd zeg tegen mensen van, als je onderzoeken hebt of inderdaad een eerste gesprek na de diagnose, neem iemand mee, want als het gaat over de diagnose, dat is zo'n tsunami emotioneel al, maar ook een tsunami aan informatie. Je hebt zoveel te verwerken. En je luistert en je denkt van, ah ja, ah ja, ah ja. En dan kom je thuis en dan weet je het eigenlijk niet meer. Dus mijn tip is, als de dokter mee akkoord is om het gesprek op te nemen bijvoorbeeld, als je iemand kan meenemen. En als je iemand meeneemt en dat is je partner, ja, dan is de vraag ook wel, misschien moeten we dan nog iemand extra meenemen. Want ja, de partner is ook natuurlijk betrokken partij. Voor hem of haar is dat ook een hele tsunami. Dus ja, ervoor te zorgen dat je toch hulpmiddelen hebt om de informatie die je krijgt echt wel te capteren. En als het toch gebeurt dat je niet alle informatie hebt, twijfel dan zeker niet om terug uit te reiken aan de dokter. Of naar, in borstkliniek is dat dan een borstverpleegkundige die je echt wel kan helpen om de informatie eenmaal te bevatten. Ja. Maar het is echt zoveel informatie en het is de emotionele shock die je hebt, die maakt dat je niet alles kunt opnemen.
Ja, absoluut. En ik denk dat je... Dus dat is al absoluut een hele interessante tip om mee te geven van ja, vraag die hulp, vraag maar iemand mee. Je zei ook, het is moeilijk om die hulp te vragen. Ik denk dat we hiermee willen meegeven, doe het toch maar. Mm-hmm. Hè? Maar omgekeerd, misschien moeten we ons netwerk en de mensen rondom, vrienden, buren, even meegeven van wat zijn nu die kleine dingen die we kunnen doen?
Ja, en het fijne is dat er zoveel is dat je kunt doen met echt kleine ingrepen. Dus stel, je maakt een grote pot spaghetti. Veel mensen doen dat, een beetje meal prepping of zo. En je maakt een heel grote pot spaghetti saus. Het kost niet veel moeite om een literke extra te maken. En wat je dan niet moet doen, is bellen naar de zieke persoon en vragen, wilt jij dat ik spaghetti voor u maak? Want die gaat jij het nee zeggen. Mm-hmm. Is het gewoon doen. Wat ik zelf ook heb gedaan, trouwens met Sophie Goemare, die een van de gasten is van de podcast, is spaghetti gemaakt, een pakje gemalen kaas erbij en een pak pasta. En ik ben dat gewoon gaan... Ik heb gewoon gestuurd, ben je thuis? En dan ben ik langs gegaan. Ik heb het gewoon aan de deur afgegeven. Want natuurlijk, je weet ook niet hoe voelt die persoon zich op dit moment. Heeft hij juist chemo gehad? Is hij moe? Gaat hij uit beleefdheid u toch binnenlaten, maar eigenlijk te moe zijn? Dus gewoon zeggen van, nee, ik kom niet binnen. Ik kom dit gewoon afgeven. Dus dat kun je doen met spaghetti saus, met soep. Gaat je in het weekend naar de bakker? Ja, koop dan een paar dingen extra. Gaat hij gewoon brengen. Zo'n dingen, koffiekoeken zijn nooit te veel. Mm-hmm. Dus dat zijn echt kleine ingrepen. En voor mensen die daar geen tijd voor hebben, de gouden tip die ik echt heel graag en altijd en overal verspreid is, stuur een postkaart. We zijn dat zo verleerd. Ik weet, toen ik ziek was, dat ik van veel mensen sms'jes kreeg of whatsappjes. Maar de realiteit voor mij was, als ik chemo had gekregen, dan was ik echt supermoe, heel vergeetachtig. Dus als ik een bericht kreeg, dan moest ik mijn telefoon opnemen. Dat woog zwaar in mijn hand. Schuiven, code, lezen. Ah ja, ik legde die weg en dan vergat ik dat. Dus dan was het pas toen ik terug boven water kwam, nadat de chemo een beetje uit mijn lijf was, dat ik daar terug aan dacht. Dus soms, mensen kregen een week lang geen antwoord van mij en op het einde zelfs veel langer. Maar dat zijn boodschappen die heel vluchtig zijn. En ja, dat is spijtig eigenlijk, want je hebt eigenlijk een goede intentie en een goede bedoeling die aankomt / niet aankomt.
Ja.
Terwijl een postkaart, je stuurt dat op, de mensen krijgen dat. Om te beginnen denk je van, oh wauw, die zijn een kaartje gaan halen voor mij. Die hebben dat opgestuurd, hebben daar iets leuk op geschreven. En wat ik deed, want ik heb toen ik ziek was, heel veel mensen die mij wilden helpen eigenlijk weggeduwd. Mm. En de mensen vroegen op de deur van, ja, Jamina, als wij niet voor u iets kunnen koken of u kunnen helpen met iets, wat kunnen we dan wel voor u doen? En ik heb toen gevraagd van, stuur mij een postkaart met een leuke boodschap. Ik heb gevraagd niet met veel beterschap en niet met veel sterkte, want dat wou ik niet weten. Maar gewoon alsof ik niet ziek was. En ik heb in die 5-6 maanden meer dan 150 kaarten gekregen. En dat was op zich al heel fijn. Op 's ochtends, als ik wakker werd, dan... ik kleedde me dan aan om naar de brievenbus te gaan. Ik woonde op het vierde verdiep, dus ik moest de lift nemen. En er waren dagen waarop dat niet ging, omdat ik te moe was. Maar op de dagen dat het wel ging, ik vond altijd minstens 2-3 postkaarten in mijn bus. En ik hing die daar aan de muur. En dat was mijn wall of happiness. En dat heeft zo het verschil gemaakt voor mij. En een kaartje, in tegenstelling tot een sms of een whatsapp, vereist niet direct een antwoord. Of een wederkaartje. Je zou dat kunnen doen, maar dat vraagt dat helemaal niet. En ja, ik was er echt heel van verbaasd wat voor effect dat had op mij. En we zijn dat een beetje verleerd, hè, met al die communicatiemiddelen die we hebben. Maar die zijn zo vluchtig, dat eigenlijk echt spijtig is. En voor mij, op de dagen dat ik me echt heel slecht voelde en gewoon in de zetel lag zoals een oud vrouwtje, dan keek ik naar de muur waar ik al die kaarten had tegengeplakt. Zo van, al die mensen die denken aan mij. En dat deed me echt heel veel deugd. Dus dat is ook wel een goede tip die ik graag wil delen.
Ja, zeker. Ja. In het vorige gesprek met Sophie Engels hadden we het over angst. En ook angst van mensen uit het netwerk. En het ging eventjes over het feit van, ja, sommige reageren niet, weten niet goed dat ze moeten reageren. En zij zei toen van, ja, het is beter om gewoon wel iets te sturen. Mm-hmm. Je kunt eigenlijk echt niet echt iets verkeerd doen.
Nee, dat klopt. Ik zou zeker iedereen aanmoedigen om toch te proberen, want ik snap dat het moeilijk is. En soms, als je het zelf hebt meegemaakt, is het soms toch ook moeilijk om iemand anders te contacteren die hetzelfde meemaakt of iets gelijkaardigs. In het slechtste geval zeg je, ik weet niet wat zeggen. Mm. Maar ik denk aan u en ik wil naast u staan. Dat is heel simpel eigenlijk. En zo komt het gesprek sowieso op gang. Maar het slechtste dat je kan doen, is wegblijven. Niks laten weten. Er gebeuren heel veel zo'n dingen. Er zijn vriendschappen die daardoor kapot gaan. Er zijn ook in die periodes mensen die zo meer op de achtergrond in je leven waren, die daardoor net meer op de voorgrond komen, waar je uiteindelijk een veel dieper vriendschap mee opbouwt dan dat je ooit voor mogelijk hield, omdat dat mensen waren die niet per se heel actief in je leven waren, maar die door zo'n uitdaging dat op je pad komt, dat daar ineens iets verandert. Dus het is wel zo een mogelijke transformatieperiode voor je netwerk. Dat kan wel gebeuren. Maar als iemand in je netwerk iets voor heeft dat echt erg is, blijf dan alsjeblieft niet weg.
Ja. Omdat je het nu omschrijft, is inderdaad wel alsof jij krijgt de diagnose, er valt een steen in een vijver, het water begint te rimpelen, mensen uit het netwerk bewegen mee. Mm-hmm. Dus de impact op het netwerk is ook groot.
Ja.
Ben jij in staat geweest of vond je dat ook belangrijk om daar ook met hen over te praten? Van oké, wat doet dat nu met jou? Het feit dat ik ziek ben? Of
ja, er is een verschil met hoe ik daar vandaag naar kijk en hoe ik dat zelf heb meegemaakt. Mm-hmm. Want zoals ik zei, merendeel van de mensen die voorstelden om langs te komen of om iets te doen voor mij, heb ik eigenlijk altijd afgewimpeld en weggeduwd. En dat zou ik echt... Hopelijk moet ik het nooit meer meemaken. Maar als het zou gebeuren, zou ik dat echt wel anders doen. Omdat, ja, ik wilde niemand tot last zijn. En ik merkte ook wel bij momenten, als we het dan hebben over angst bijvoorbeeld, dat ik soms tegen mensen probeerde te zeggen van ja, ik ben bang om dood te gaan. En dan kreeg ik meteen reacties van, kom aan, je mocht zo niet spreken, je moet de moed niet laten zakken, jij bent Wonder Woman. En dan dacht ik van, ja, dan zit je op de duur niet meer... niet meer gemotiveerd om daarover te praten. Terwijl eigenlijk mijn vraag was, als ik had mogen uitspreken, mijn vraag was eigenlijk van, wat gebeurt er bij mijn kinderen als ik zou sterven? Mogen die dan in het appartement blijven wonen? Het waren echt heel praktische dingen eigenlijk. En als die vragen kunnen beantwoord worden, ja, dan heb je een zorg minder. Ja. En als dat niet duidelijk is, dan kun je wel dingen in orde brengen, zodanig dat het wel duidelijk is. Mm. En in dat opzicht is het heel belangrijk om... in gesprek te blijven met personen die rond u staan, maar ook om die mensen te vinden die dat kunnen zijn voor u. Hè? Want dat is natuurlijk, in mijn geval, mijn kinderen waren al iets groter, mijn zoons, maar die vonden dat heel moeilijk om daarover te praten.
Ja, omdat dus, zij zelf ook angstig waren. En mensen die zo reageren zijn gewoon ook angstig dat je doodgaat en proberen dat uit de weg te gaan. Dus misschien net goed dat dat ook benoemd kan worden.
Ja.
Van ja, je laat mij niet over de dood praten, misschien zijt je zelf bang dat ik doodga of zo. En dat dan ook weer...
Heel goede tip, maar zo heb ik het niet gedaan. Omdat ik het gevoel had dat daar zo geen ruimte voor was. Dus het is nu ook wel echt een warme oproep voor mensen die rond iemand die staan die ziek is. Om ook echt te luisteren naar wat de persoon te zeggen heeft en waar dat die mee zit. Ja. Omdat je daar echt wel mee kunt helpen.
En dan zelf ook te voelen wat dat met jou doet als je met iemand...
Ja.
Want de angst... Wordt dan vaak doorgegeven.
Ja. Maar ik had wel enkelingen waar ik daar wel kon over mee praten. Ook over, want naast angsten zijn er ook zo de financiële moeilijkheden die er kwamen bij kijken. Omdat in mijn geval viel ik terug op een uitkering die, ik geloof, €600 netto minder was dan wat ik gewoonlijk als inkomsten had. Als alleenstaande met twee kinderen kon dat wel tellen. Want de hypotheek moest wel nog betaald worden. Dus ik had wel vrienden waar ik daarmee kon over praten. En natuurlijk was er ook de onkoopsycholoog waar ik ook wel mee in gesprek ging. Dus zoek gewoon die mensen waar je daar wel kunt over mee praten. Blijf daar niet mee zitten, want als je dat opkropt, dan word je echt niet gelukkiger van.
Ja. Over dat financiële wil ik het straks ook nog wel even hebben, want dat is toch een behoorlijk taboe nog. Maar als je nog eens kijkt naar inderdaad mensen rondom jou, ook voor hen is het een hele moeilijke periode, hè, dat geef je ook aan. Je ziet heel vaak dat een netwerk zich in elkaar haakt rond een zieke.
Mm-hmm.
Maar in een eerder gesprek gaf je ook aan, het is heel belangrijk dat er ook iemand is rond de mensen, dat de mensen zichzelf ook in elkaar haken voor zichzelf. Dus dat het netwerk ook elkaar ondersteunt.
Ja, ja, ja. Ik denk, het netwerk, dat weet ik zo niet precies, maar wel de partner van degene die ziek is. Ik denk dat het heel belangrijk is als je naast zo iemand staat. Ik bedoel, als je in het netwerk zit van bijvoorbeeld een koppel waar dat een van de twee ziek is, om inderdaad niet alleen te vragen naar de persoon die ziek is. Want de partner die ernaast staat, die heeft ook een moeilijke periode. En die zal niet gemakkelijk bijvoorbeeld zeggen van, ja, ik slaap ook al een week slecht. Uit angst dat mensen zouden zeggen van, gaat je nu echt klagen omdat je 5 dagen slecht slaapt, terwijl dat je partner kanker heeft?
Mm.
Maar er is eigenlijk niemand die zo reageert. Maar de partner die daarnaast staat, zou wel zo kunnen denken van, ja, ik ga niet klagen. Maar die persoon heeft ook wel nood om zijn of haar hart te luchten. En voor die persoon is het ook moeilijk, want als in een koppel iemand ziek is, ja, de andere, het gezin, zit eigenlijk mee op die rollercoaster die niet fijn is. Maar, dus het is belangrijk als netwerk om inderdaad er te zijn voor de zieke persoon, maar ook voor de persoon die ernaast staat.
Ja.
Maar ook daar is natuurlijk de key om hulp te aanvaarden. Want soms wordt het wel aangeboden. Hè. Er gaan soms mensen zijn die zeggen van, ik heb alles alleen moeten doen. Maar als je verder gaat graven, ja, dan hebben er wel heel veel mensen hulp aangeboden en hebben ze het niet aangepakt.
Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met in een vliegtuig. Als er iets gebeurt, zeggen ze, ja, zorg eerst even dat je zelf in veiligheid zet, de zuurstofmasker opzet. Dan kun je ook anderen helpen. Hè. Eigenlijk is dat een beetje als je partner bent van... Zorg ook voor een stevige grond voor jezelf.
En door de partner te helpen, help je ook degene die ziek is. Want als je ziek bent, voel je heel machteloos ook naar je partner toe. En als je dan merkt dat er iemand binnenkomt en die zegt, ik neem je partner eens mee om iets te gaan drinken. Of, dan denk je, oh, oké, dan is hij ook verzorgd. Want ik kan het op dit moment geen aandacht aan besteden. Dus eigenlijk is het goed voor iedereen.
Heel goede tip. Heel goede tip,
Ik zou toch ook nog heel even willen terugkomen. Je zei daar juist rond dat financiële. Dat is inderdaad ook wel soms heel erg moeilijk. Hè. Mensen vallen soms terug op echt een minimum. Daar hebben jullie ook wel echt heel mooie initiatieven genomen.
Dat was eigenlijk twee vriendinnen, een koppel uit mijn netwerk, Sarah en Ingrid, waar ik heel goed bevriend mee was en ben, die mijn financiële situatie kenden. En ik vroeg me echt af van, hoe ga ik die periode hier doorkomen? En zij hadden mij voorgesteld om, ik heb het later inner crowdfunding genoemd, om binnen mijn netwerk te vragen wie dat mij tijdens mijn behandeling financieel wilde ondersteunen. En toen ze mij dat voorstelden, toen zei ik van, ja, maar ik ga dat nooit durven vragen aan de mensen, van, wil jij geld geven aan mij? En ze zeiden, ja, maar nee, maar jij gaat dat niet vragen, wij gaan dat vragen. Jij moet gewoon zeggen, aan wie mogen we die vraag stellen? Nu, gelukkig, ik heb echt een groot geluk gehad dat binnen mijn netwerk er twee financieel sterk staande echtparen naar voren zijn gekomen. Ik zou daar nooit iets aan gevraagd hebben, uiteraard. Maar het ene echtpaar wilde al mijn medische kosten betalen en het andere echtpaar heeft mij financieel ondersteund op het einde van de maand als ik niet rondkwam. En dat was ongelooflijk, want op het einde van de rit was dat 9000 euro.
Hm.
Dus ik weet niet hoe ik dat zou gedaan hebben. Dus ik heb tegen mijn vriendinnen gezegd van, het is niet nodig, want ik heb hulp. Maar die gedachte is wel de basis geweest voor de VZW Benetiet, die ik later heb opgericht, om vrouwen te ondersteunen voor de financiering van hun borstreconstructie, waarbij wij dus het netwerk van de vrouw in kwestie hebben ingeschakeld en gevraagd om bij te dragen. Maar het had dus effectief ook wel kunnen zijn dat zij dat hadden gedaan voor mij. Nu, toeval wil dat een jaar na mij is Ingrid heeft borstkanker gekregen en Sarah kreeg een auto-immuniteitsziekte. En dus vielen ze alle twee terug op een lager inkomen. En dus heb ik hen voorgesteld of ik het voor hen mocht doen. En dan, hier komt het Vlaamse naar boven. Dus wat dat zij voor mij wilden doen, heb ik 4 maanden een nee gekregen.
Mm-hmm.
En op het einde van de 4e maand heb ik een gemeenschappelijke vriendin gebeld en gezegd van, wij gaan deze toch gewoon doen.
Mm-hmm.
Dus ik belde naar Ingrid en Sarah. En dan, toen ze opnamen, zeiden ze meteen van, ja, we wilden nu net bellen om te zeggen dat het oké was. Ja, je hebt geluk, want dat ging ik ook wel nu net even meedelen. En we hebben dat dus voor hen kunnen doen. En gedurende 6 maanden is daar geld ingezameld voor hen. En we hebben daar 9000 euro kunnen inzamelen.
Wauw.
En dat is zo belangrijk geweest. Want Sarah vertelde mij bijvoorbeeld dat voordat wij dat gedaan hadden, als ze naar de Colruyt ging, dat ze daar altijd met een bang hartje stond of dat met de betaling of de betaling wel aanvaard zou zijn. En na de tijdens de inzameling zei ze van elke keer dat ik daar stond met mijn kaart, voelde ik gewoon al die mensen achter mij staan, terwijl dat bibip deed. Ik krijg van kriebels in mijn haar, maar dat is wat dat kan betekenen. Dus, en daar, wat daar belangrijk is dat je de kracht van het netwerk inzet. Hè? Want stel nu, jij kent iemand die ziek is en op het einde van de maand heb je 50 euro over. Jij gaat dat nooit brengen, hè, om te zeggen, hier is 50 euro, want dat zou raar zijn. Maar als jij in een netwerk, in een vriendenkring, in een vriendengroep zit en jij kunt daar 5 andere mensen vinden die misschien ook 50 euro willen geven, ja, dan heb je wel 250 euro. Dan begin je wel al een verschil te kunnen maken. En ik denk dat dat wel een fijne manier kan zijn als er echt zo'n nood is om er te zijn voor elkaar. En dan nog, binnen die inzameling die wij gedaan hebben, zijn er mensen die gezegd hebben van ja, ik voel mij niet goed met geld geven. Ik stel mijn appartement aan de zee ter beschikking om eens een weekendje te gaan. Ja, dat kan ook. Hè. Dus dat is allemaal zo'n leuke manier waarop dat je er als netwerk kunt zijn voor iemand.
En wat zijn leuke manieren geweest voor jou, hoe dat het netwerk er was voor jouw kinderen? Want je had redelijk jonge zonen.
Ja.
Hebben zij op een of andere manier opvang of aandacht of extra ondersteuning gekregen van mensen rond jou?
Wel, ik heb een vriend, Geoffrey, die had toen een restaurant. Mijn zonen houden van lekker eten. En aan de start van mijn behandeling heeft hij zo'n gigantische bak, luchtvrij getrokken voeding.
Vacuüm getrokken voeding.
Ja. Gebracht. En dat was goed, want ja, door de chemo en zo, ik kon niet koken, ik kon niet tegen die geuren. Dus ze hebben daar echt super lang van kunnen genieten, van al het lekkers van dat restaurant. Mm. dus dat was heel fijn. Maar mijn jongens, ja, die waren al best wel groot, dat waren al tieners. Mm. Ik heb wel aan vrienden gevraagd om beschikbaar te zijn voor gesprekken, omdat ze er met mij niet wilden over praten. Maar voor de rest waren dat typische tieners die in hun eigen kringen zijn hulp gaan zoeken.
Wat bijvoorbeeld bij ons ook wel heel leuk was, omdat jouw kinderen waren tieners, die van ons, van mij waren ook nog iets kleiner. Mm-hmm. Was heel leuk dat ouders van vriendjes vroegen om hen eens mee te nemen op een speeldate. Dat is ook altijd, dat is een kleine moeite soms.
Ja. Maar het betekent heel veel, hè? Ja. Want zij hebben plezier en jij hebt rust.
Ja, dat is een perfecte combo. Als het gaat over buren, die kunnen dikwijls ook helpen met kinderen naar school brengen of gaan halen. Of de jeugdbeweging, dingen die het voor de patiënt dan toch iets draaglijker maken en die voor het kind dan ook wel leuk zijn.
Absoluut. Ja. Ja. Wat ik al vooral hoor, is inderdaad dat heel veel kleine dingen effectief iets heel groot kunnen maken. Hè? Dus de postkaarten aan de muur, al die enkele euro's bij elkaar die dan toch een grote pot maken. Zijn er nog zaken, bijvoorbeeld energie, hè, als we toch vaak in die periode heel weinig energie, zijn er zaken die het netwerk daar kan doen voor ons, om ons wat meer energie te geven, waar je zegt van, kijk, dat kan je doen naar een patiënt toe? Of,
Ik denk als vrienden beschikbaar kunnen zijn om dingen samen te doen die aangepast zijn aan uw mogelijkheden. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn samen gaan wandelen, maar dat kan ook zijn, ik ga met u mee naar het ziekenhuis wanneer dat je voor de chemo gaat, dat je niet alleen bent. Ik had voor mezelf een schema gemaakt bijvoorbeeld om elke chemo met een andere vriendin te doen, of vriend. Nu moet ik zeggen, na de tweede chemo werd het voor mij duidelijk dat ik eigenlijk alles met mijn zus Mirjam wou doen. Mm-hmm. Ja, dus je moet gewoon volgen wat je eigen noden zijn en waar dat je zelf dan energie van krijgt. En je hebt zoals je chemo krijgt, hè, dat zullen jullie ook wel weten, bepaalde goede dagen. En zo de dag van de chemo was eigenlijk een goede dag. En dan gingen wij lunchen en dan gingen wij kava drinken. Ik heb daar speciaal voor gebeld naar de oncologen om te vragen, mag ik kava drinken? Het mocht. dus ja, zoeken welke dat de dingen zijn waar je zelf energie en een beetje blijdschap van krijgt. Want het is natuurlijk een periode van kommer en kwel. Maar er is ook wel mogelijkheid om er een beetje licht en luchtigheid in te brengen. Maar je moet die ook de ruimte geven en er ook je netwerk laten weten dat je daarvoor open staat.
Ja.
En alles is natuurlijk in functie van je energie. Hè, want ik weet dat dat is nog in de tijd dat de chemo's om de 3 weken werden gegeven. Dat was altijd zo een bom op mijn lijf. Nu wordt dat veel meer gespreid, hè, in wekelijks of 2 wekelijks. wat de nevenwerkingen ook een beetje verbetert en aan intensiteit doet verminderen. Maar toen was dat echt gigantisch moeilijk. En ik heb heel veel tijd doorgebracht als oud mensje op de zetel. En mensen die wilden langskomen, vooral afgewimpeld. En dat zou ik echt afraden. Want dat is heel eenzaam eigenlijk.
Ja. Ja. Want daar maak je inderdaad een hele mooie link. Er zijn jammer genoeg ook mensen die hier alleen door moeten. Hè? Ja. Omdat ze alleen zijn bijvoorbeeld. Of omdat ze inderdaad niet durven over de ziekte praten of geen hulp durven... er zelfs niet over durven praten, ik ga het zo zeggen. Wat doen we daarvoor?
Wel, als ik terugdenk aan mezelf, hoe sociaal dat ik ben en dat jullie mij ook kennen, toen ik pas mijn diagnose had, wou ik daar met niemand over praten. En al zeker niet met mensen die ook die ziekte hadden. Het is eigenlijk heel toevallig bij de revalidatie dat ik eigenlijk... op de loopband aan het wandelen was aan 3,5 kilometer per uur, dat er een oud mevrouwtje mij ineens aansprak en ik kon niet weg, dus ik moest wel. En toen heb ik pas ervaren hoe deugd dat het deed om met iemand te praten, bovendien iemand die het zelf meemaakte, hoeveel erkenning dat er is met een half woord. Dus ik zou zeggen, zelfs iemand die helemaal alleen is en geen netwerk heeft, dat is een waanidee, want je bent nooit helemaal alleen. Om te beginnen is er de onkopsycholoog, er is een verpleegkundige of dokters in het ziekenhuis, maar er zijn ook verenigingen, VZW's, die zich echt hun activiteit daarop instellen om mensen samen te brengen, om ervoor te zorgen dat je er kunt over praten. Er zijn inloophuizen waar je als kankerpatiënt naartoe kan, waar je op gesprek kan, waar je mindfulness-oefeningen kan doen, kankermassage kan krijgen, die uitstapjes organiseren op maat van... patiënten. Dus, en dat zijn allemaal gelegenheden om mensen te leren kennen, maar om minstens uw hart te luchten en niet alleen te zijn. Dus dat iemand ooit echt helemaal alleen is, dat durf ik...
Ja, en het is zoals je zegt, je krijgt de diagnose en daarmee komt er eigenlijk een nieuw netwerk.
Ja.
Ontwikkelt zich een nieuw netwerk in de wachtkamer, op de chemoafdeling. En als we het zouden weten van elkaar, zijn we veel meer bereid of hebben we veel meer zin om te praten met elkaar dan dat we nu doen. Dus... misschien is het dan oké om niet te twijfelen om toch eens diegene die naast jou in de wachtkamer zit aan te spreken. Of, en als het gesprek zich niet opent, dan is het zo. Maar eigenlijk ontwikkelt er zich een nieuw netwerk.
Ja, en bovendien in het eigen netwerk vaak, als je zelf zoiets meemaakt en daarover praat, dan ineens blijkt dat mensen die je al lang kende, daar ook ervaring mee hebben, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het echt belangrijk is om open te blijven staan voor connecties. Want ze zijn er wel. Nu, dit gezegd zijnde, moet ik zeggen dat toen ik net mijn borstamputatie had gehad, is er iemand van een VZW in mijn kamer gekomen. Nee, het is niet waar, het was een borstverpleegkundige, die mij zei van, er is een organisatie die over die dingen gaat. En ik zei toen meteen van, maar ik voel mij niet geconnecteerd met hen. Ik denk dat ik het nog niet had aanvaard toen. Maar er zijn dus echt wel best veel verenigingen en inloophuizen in alle steden bijna, denk ik, in België, waar je zeker naartoe kunt en waar je een luisterend oor kunt vinden en een nieuw ondersteunend netwerk.
Ja. En want ik herken mezelf wel een beetje met dat jij zegt, ik wou niet veel mensen horen of niet veel praten. Ik had dat ook. Dat is ook oké. Als je zin hebt om soms eens gewoon helemaal alleen te zijn of rust te vinden daarin, dan mag dat ook.
Zeker en vast. Ja, inderdaad. Je zei net ook, Tini, jij gaf aan inderdaad dat er zich een nieuw netwerk dat zich opent op die oncologieafdeling of in gesprekken met psychologen enzovoort. Mm-hmm. Dus er is een heel nieuw netwerk. Mm-hmm. Maar je gaf het ook al even eerder aan, Yamina. Na jouw kanker ontwikkelt zich eigenlijk ook een nieuw netwerk. In de zin, sommige vriendschappen worden minder, andere worden veel intenser. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik denk dat dat gewoon een fact of life is. Dit was nu na kanker, maar ik denk dat dat in veel levensveranderende gebeurtenissen, als je een kind krijgt of als je trouwt of als je verhuist, kan het, sommige vriendschappen gaan dat doorstaan en andere niet. En dan soms gaat een vriendschap vervagen en komt een andere tot bloei. Dat is gewoon fact of life. Ik denk dat je daar niet veel meer kunt over zeggen. En ik weet dat het belangrijk is om in communicatie te blijven, maar als mensen afwezig blijven, is het moeilijk, omdat je dat als patiënt, denk ik, toch een beetje ziet als een afwijzing of in de steek gelaten op een cruciaal moment. Dus dat doet wel wat, denk ik. Dus ik zou echt wel de oproep doen van, als iemand die je graag ziet zoiets voor heeft, blijf dan niet weg.
Ja. Hoe is het voor jou, Yamina, om soms ook in het netwerk te zitten? Je bent ziek geweest. Mm-hmm. Mensen die dicht bij jou staan, hebben ook de diagnose gekregen. Hoe gaat dat dan voor jou? Merk je dan hoe moeilijk het is om in het netwerk te zitten? Of word je geconfronteerd met je eigen ziekte terug?
Dat is heel dubbel. Langs de ene kant, als iemand in mijn netwerk de diagnose borstkanker krijgt bijvoorbeeld, dan ben ik in eerste instantie altijd wel heel droevig. Mm. Omdat ik denk van, wanneer gaat dat stoppen? Want het is natuurlijk 1 op 7 tegenwoordig, die vrouwen die borstkanker krijgen in België. Dus in eerste instantie ben ik dan heel verdrietig. Maar tegelijkertijd, ik vind het wel belangrijk om de ervaringen die ik heb gehad, dat is een beetje de rode draad in mijn leven, om de negatieve ervaringen om te buigen naar iets positiefs. Dus als ik dan met zo'n vriendin kan spreken over hoe dat voor mij is geweest en dat je kunt delen van wat er allemaal te wachten staat, dat geeft me dan wel een goed gevoel, omdat dat eigenlijk ervoor zorgt dat mijn lijden niet voor niks is geweest. Dus dan weet ik dat ik een rol van belang kan spelen voor die persoon. Dus dat heb ik dan ook gedaan voor de dames die ik spijt genoeg ken, die het ook hebben gehad. Dus ja, dat is een kans, hè. Dat is een kans. Maar het is inderdaad confronterend als je ziet dat er weer iemand... En het zijn er wel meerdere in mijn netwerk, spijt genoeg, die het hebben gehad. Ja. Maar ja, je hebt geen keus, je moet erdoor. En ik weet hoe dat ik zelf ben geweest en hoe ik zelf de hulp heb afgewimpeld. Dus ik probeer de anderen toch te overtuigen om dat niet te doen. En ik merk dat mensen daar ook wel veel beter in zijn geworden. Dus dat is wel hoopvol. Stemt mij hoopvol.
Om het misschien inderdaad eventjes terug te brengen naar wat je in het begin zei. De flamingo. Mm-hmm. Als we eens even kijken naar de toekomst. Je hebt kanker een aantal jaar geleden gehad. En jij hebt er inderdaad echt een flamingo van gemaakt. Of het is echt een flamingo geworden. Hè? Ja. Dus dat is aan jouw vraag. Het is kanker wat nu en kijk naar de toekomst.
Ja, ik vond het heel belangrijk om kanker niet als eindpunt te hebben gehad. Voor mij is dat echt wel een startpunt geweest voor heel veel dingen. In het begin eerst Benetit, waar we toch een 60-tal vrouwen hebben kunnen ondersteunen in het krijgen van een borstreconstructie. Maar hebben we ook kunnen bekomen dat toenmalig minister Maggie de Blok de wet heeft veranderd en terugbetaling volledig heeft geregeld. Dus ik ben super fier daar.
Fantastisch, ja.
En daarna hebben wij het geld dat wij nog in kas hadden gedoneerd aan professor Dr. Damia Lawi en haar team aan de VUB. En ja, dat was voor mij al zo van, we kunnen dat doen. Maar toen vroeg de VUB of ze een fonds op mijn naam mochten oprichten. Waar mijn eerste reactie was van, maar ik leef nog. Kan dat wel, terwijl je leeft? En dat was dus wel het geval. Om dan verder geld te kunnen inzamelen voor het onderzoek van professor Lawi. En waar het initieel niet mijn bedoeling was om geld in te zamelen daarvoor, omdat ik daar gewoon geen tijd voor had. Omdat bleek dat die kosten zo hoog zijn en dat ze eigenlijk op dit moment 1,2 miljoen euro nodig heeft, dat ik heb beslist initieel om van die 40.000 euro 400.000 euro te proberen maken. Ik ben heel trots dat we op vandaag kunnen zeggen dat de teller staat op 700.000 euro.
Wow.
Dus het is een gigantisch grote flamingo. maar dat maakt mij heel gelukkig dat iets aan mij overkomen is. Niet alleen negatief is geweest, maar ook positief. Ik ben heel blij voor mezelf dat het allemaal 10 jaar geleden is. Dit jaar zal het 10 jaar geleden zijn dat mijn behandeling is afgerond. Maar ik ben super trots dat ik Benetit heb kunnen oprichten en dat mijn fonds nu bestaat en dat wij Damia kunnen ondersteunen in het onderzoek waar zij in een andere aflevering alles al over vertellen. What's next? What's next is dat we natuurlijk nog fondsen zoeken. Dus druk op de knop, hè, zoals jullie zeggen. Ja. Maar we willen echt die 1,2 miljoen euro halen, zodanig dat Damia Lawi in 2026 kan starten met het testen op patiënten. Zodanig dat ooit een dag een kankerdiagnose niet meer gepaard hoeft te gaan met de angst op herval. Omdat dat het risico op overlijden echt wel fenomenaal doet stijgen. Ja.
Okay. Dan denk ik dat we met deze mooie woorden eigenlijk ook de podcast kunnen afronden. Mm-hmm. Ik wil jou heel erg bedanken, Yamina, om hier vandaag met ons te zijn en zoveel heel concrete tips mee te geven, maar ook zoveel boeiende verhalen over wat je zelf met jouw netwerk hebt kunnen verwezenlijken. Misschien even geruststellen aan de luisteraar, we verwachten niet dat iedereen een fonds opricht en 1 miljoen euro ophaalt.
Op de knop drukken is genoeg.
Op de knop drukken is genoeg. Maar waarschijnlijk is gewoon alle beetjes die iedereen doet voor iemand in zijn netwerk echt wel een
Dat is het mooiste dat je kan doen. En als we zeggen druk op de knop, weet je, dat kan We hebben denk ik niet aan grote giften. Hè. Het zijn alle kleintjes maken één grote. Maar het is zoals je zegt, elkaar ondersteunen is met een klein gebaar, een kaartje, een post-it. En met spaghetti saus.
Absoluut.
En besteed ook aandacht aan elkaar.
Voilà. Ja,
heel goeie, inderdaad. Dus nogmaals, ongelooflijk bedankt, Jamina. Ja. En ook Tienen om dit weer samen te mogen doen. Dank je wel. Wat ik vooral onthoud uit deze aflevering is dat heel veel kleine beetjes echt iets enorm groot kunnen doen. Dus ongelooflijk fijn dat we dat gesprek met Jamina konden hebben. In het bijzonder willen we nu ook AFAS Foundation bedanken en het VUB Jamina Crossa Fonds zelf natuurlijk, zonder wie deze podcast niet mogelijk was geweest. Kanker bespreekbaar maken is ongelooflijk belangrijk, maar minstens even belangrijk is verder onderzoek. Heel veel informatie kan je vinden op onze website hetiskanker.be. Daar vind je ook de informatie over het VUB Jamina Crossa Fonds en over professor Dr. Damia Lawi en de onderzoeken die zij doen.
Ja, en op die website, en we gaan het blijven herhalen, staat een knop. En op het einde van al onze aflevering gaat iedereen het samen zeggen, alle luisteraars, druk op de knop, doneer aan het fonds. We willen heel veel praten over kanker, maar onderzoek ondersteunen is mogelijk nog belangrijker, omdat iedereen dan op termijn toch een wolkje hoop heeft om mee te nemen in zijn tocht door kankerland. De knop vind je op de website www.hetiskanker.be en daar vind je ook nog andere leuke dingen, onder andere het boek. Je vindt er ook filmpjes, fragmenten van deze opnames, de afleveringen staan erop. Gebruik het boek, gebruik de afleveringen om te delen met elkaar en om over kanker te blijven praten. Want dat is toch ook iets dat we echt moeten blijven doen.
Dan rest ons enkel nog om jullie uit te nodigen voor de volgende aflevering van onze podcast. Daarin gaan we het hebben over chemotherapie. Jammer genoeg een behandeling waar toch velen van ons ook door moeten.
Ja, een lastig thema, maar toch heel graag. Tot dan.